Open jullie Bijbel alsjeblieft op 1 Petrus, hoofdstuk 3. We gaan vandaag weer verder in 1 Petrus. We zitten momenteel in de serie van 1 Petrus. We gaan vers voor vers door de Bijbel heen. En we bevinden ons vandaag in hoofdstuk 3, vers 8. En vandaag gaan we vers 8 tot en met vers 12 behandelen. Nou, laten we de tekst lezen en dan bidden en dan in de studie duiken. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. 1 Petrus 3, vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wilt liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwade en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen, want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u voor deze tekst, Heer. Ik dank u dat u de apostel Petrus hebt geïnspireerd om deze twee brieven te schrijven, Heer. Ik dank u dat wij vandaag de dag zijn eerste brief kunnen behandelen, Heer. Ik dank u voor de afgelopen maanden van deze studie, Heer. Ik dank u dat we sinds oktober deze brief aan het behandelen zijn, Heer. Ik dank u voor de rijkdom in deze brief, Heer. Ik dank u voor de lofprijs die Petrus uit aan u, Heer. En Heer, het is een lofprijs die wij ook beleiden, Heer. U bent goed, Heer, en u doet goed. U heeft ons onverdiend genade en geloof geschonken, Heer. En we danken u daarvoor, Heer. Ik bid voor het gedeelte van vandaag, Heer, dat u mijn kanten geeft, Heer, om het uit te leggen, Heer. En ik bid ook voor mijn broeders en zusters die het bericht zullen ontvangen, Heer. Wees bij ons, Heer. Doe uw werk. Heer, we kunnen niks zonder u. En ook vandaag de dag, Heer. Hier vandaag, deze ochtend, Heer, hebben we u nodig. Ik dank u en ik bid al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Voordat we inhoudelijk in een studie duiken, wil ik een terugblik werpen op wat we behandeld hebben sinds we in oktober zijn begonnen aan deze brief. We hebben gezien hoe Petrus deze brief begint in lofprijs en aanbidding van God de Vader en onze Heere. Hij prijst God de Vader en onze Heere Jezus Christus voor hun grote barmhartigheid. En het feit dat hij ons opnieuw geboren deed worden door de opstanding van onze Heer uit de doden. Tijdens deze aanbidding en lofprijs bemoedigt hij tegelijk onze broeders en zusters dat als het nodig blijkt om beproefd te worden door allerlei verzoekingen, dat ze door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid. Dat, zegt Petrus, is een reden tot blijdschap. Daarna bemoedigt hij ons om de lendenen van ons verstand te omgorden, nuchter te blijven en hoopvol te blijven op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dit schrijft Petrus, en belangrijk om te onthouden, aan broeders en zusters die met veel verdrukking te maken hadden. En ondanks die verdrukking herinnert Petrus dat we veel hoop hebben. De hoop van de openbaring van Christus bij zijn tweede komst. Een hoop waar wij vandaag de dag met veel geduld en blijdschap nog op zitten te wachten. Het is bij deze tweede komst dat alle tranen, alle verdriet, alle leed, alle dood teniet gedaan zullen worden. Het is het begin van een nieuwe hemel en aarde en de verlossing van onze vergankelijke lichaam. Dus het is een hoop om hoopvol voor te zijn. En Petrus benadrukt daarna dat wij apart zijn gezet, dat we heilig dienen te wandelen. En hij benadrukt dat omdat de God die wij dienen heilig is. Als beelddrager van een heilige God dienen we zoals hem heilig te leven. Apart van de wereld waar we als bijwoners en vreemdeling ons bevinden. Veel van Petrus' aansporing gaat over het feit dat een christen in deze wereld duidelijk zichtbaar moet zijn en in tegenstrijd met de wereld. We dienen ons niet te gedragen zoals de wereld zich gedraagt, maar juist God verheerlijken en God laten zien. Ons gedrag is dus anders dan de wereld, is anders dan de heidenen. We dienen alle slechtheid, we dienen alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij af te leggen. We dienen onze levenswandel onder de heidenen goed te houden, opdat de mensen om ons heen door onze goede werken God mogen verheerlijken op de door God bepaalde dag dat er naar hun omgezien wordt. Dus Peter zegt in andere woorden, als iemand door God voorbestemd is om tot geloof te komen, laat het zo zijn dat het gebeurt door de goede werken die wij tonen. Dus laat het zo zijn dat onze goede werken een aansporing mag zijn voor de mensen om ons heen om uiteindelijk tot geloof te komen. Wanneer we goed doen, ik ben even de draad kwijt. Onze levenswandel dient goed te zijn. En Petrus geeft duidelijk een praktische voorbeeld in deze brief. Petrus legt uit dat we alle slechtheid en alle bedrog moeten afleggen. Huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. We dienen ons te onthouden van de vleeselijke begeerte. We dienen ons te onderwerpen aan alle menselijke orde. En dat betekent dus ons onderwerpen aan menselijke orde die over het algemeen tegen Gods bepalingen zijn. Menselijke orde die tegen zijn voorschriften zijn. En menselijke orde die zijn geboden niet naleven. En menselijke orde die over het algemeen vijandig gezind zijn tegen ons. We dienen ons te onderwerpen aan deze menselijke orde. We dienen alle mensen in ere te houden. Slaven horen hun meester met ontzag te dienen. Ook al is de meester slecht. En op zo'n manier verheerlijken wij de God die wij belijden te dienen. Wanneer we goed doen en toch daardoor bestraft worden en pijn lijden, dienen we dat met geduld te verdragen. En zo de genade van God te ontvangen. Daartoe, zegt Petrus, zijn we geroepen. Omdat ook onze meester, de Heer Jezus Christus, voor ons geleden heeft. Wanneer Petrus die woorden schrijft onder inspiratie van de Heilige Geest, had hij zeer waarschijnlijk in gedachten wat hij en de rest van de apostelen persoonlijk uit de mond van onze Heer had gehoord. En dat is wat wij in Johannes 15 vanaf vers 18 lezen. Dit is de Heer die spreekt. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het u in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Een ware discipel van Christus, een discipel van Christus moet leven met de realisatie dat zijn of haar geloof kan leiden tot vervolging. pijn, bestraffing en soms ook de dood. Het is helaas een belofte die de Heer aan ons maakt. Wat wij hier in het Westen hebben is uniek en ongewoon. Een terugblik in de geschiedenis van de kerk laat zien dat we het vandaag de dag heel makkelijk hebben. Maar helaas ook vandaag de dag, elders in deze wereld, niet in het Westen, worden onze broeders en zusters gevolgd en vaak ook gedood. Ondanks dat, zegt Petrus, dat we met geduld de pijn dienen te verdragen, omdat, en dit is key, omdat onze meester dat ook voor ons gedaan heeft. En dit is een belangrijke punt die Petrus vaker benadrukt in deze brief. Een beelddrager dient zich te weerspiegelen aan diegene naar wiens evenbeeld hij of zij gemaakt is. Dat is de definitie van een beelddrager. Helaas heeft de val ons niet in staat gebracht om een goede beelddrager te zijn. Iedereen van ons heeft voor onze bekering God gelasterd. Vanaf het moment dat we geboren zijn in deze wereld, is ons leven gekenmerkt door ongehoorzaamheid en rebellie tegen God, tegen ouders, tegen alle vormen van ons autoriteit, overheid, school, noem maar op. Ieder van ons heeft wel eens en vaak ook gerebelleerd. Ons gedrag van baby's af laat zien dat we nooit in staat zijn geweest om God te verheerlijken op de manier waarvoor we geschapen zijn. God heeft een mensheid in zijn evenbeeld gemaakt. Maar als we om ons heen kijken, zien we een wereld die rebelleert tegen God en tegen Gods wil ingaat. Hetzelfde, helaas, maar in mindere mate hoop ik, kunnen we zeggen over zijn kinderen. Die verzegeld en vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar goed, het verschil moet er wel zijn. Wij die de Geest in ons hebben, zijn bekrachtigd om een waardige beelddrager te zijn. Dat is de kracht van het evangelie en de wedergeboorte. Wij kunnen Christus door ons gedrag laten zien aan de mensen om ons heen. Wij kunnen waardige beelddragers zijn voor God. Dus als Petrus schrijft dat wij ons dienen te gedragen zoals God het ook doet, is dat iets haalbaars voor een christen. Het zijn geen loze woorden, maar het is iets wat wij door de kracht van de Geest en door onze wedergeboorte mogelijk kunnen doen. Daarna richt Petrus zich aan de getrouwde vrouwen. En hij richt zich dan aan de getrouwde mannen. En waar we de afgelopen twee studies bij stil hebben gestaan. Vrouwen dienen zich te onderschikken aan de man, schrijft Petrus. Ook al is de man niet gelovig. En mannen dienen met begrip met de vrouw samen te wonen, opdat hun gebed niet verhinderd wordt. Dat hebben we uitgebreid, daar hebben we stilgestaan. De afgelopen twee studies. Echt gezegende studies. En dus nadat hij zich apart gericht had op de vrouwen en mannen, richt hij nu zijn aandacht aan de gemeente breed. Dus aan alle broeders en zusters, dus iedereen in Christus. Laten we de versen van vanavond opnieuw lezen. Dus Petrus schrijft, ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wilt liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Nou, in tegenstrijd met het begin van hoofdstuk 2, waar Petrus het heeft over het afleggen van slechtheid, van alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, worden we hier in het positieve opgeroepen om onze denken en uiteindelijk ons gedrag te vernieuwen. We dienen met een vernieuwde gezindheid te wandelen. En dat is dus ook wat Paulus schrijft aan de Efeziërs. We dienen onze oude mens af te leggen en ons te bekleden met de nieuwe mens. Paulus die schrijft het aan de Efeziërs in hoofdstuk 4 vanaf vers 17. Hij beschrijft het op zo'n manier: dan zeg ik dan, een getuige ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus we zien hier de nieuwe mens mag absoluut niet gekenmerkt worden door de begeertes en verlangens van het oude mens. Ik hoef die nuances misschien hier niet te maken, maar we zondigen en we zullen op momenten handelen volgens de oude mens. Maar dat mag absoluut niet iets zijn wat ons kenmerkt. Wij dienen in de vernieuwdheid van de nieuwe mens te wandelen. De nieuwe mens, zoals Paulus het beschrijft, is overeenkomstig het beeld van God geschapen. Dat lezen we in de laatste vers. Dus in staat om een waardige beelddrager te zijn. En dus de aansporing is: laten we ons bekleden met de nieuwe mens en de oude mens afleggen. En je ziet ook hopelijk dat dit echt een handeling van ons af is. Het is niet dat we achteroverleunen en wachten totdat de nieuwe mens ons aankleedt. Nee, we moeten ons actief aankleden met de nieuwe mens. Maar goed, de studie gaat niet over de feesten vandaag. Dus terugkomend op onze tekst van vandaag, begint Petrus met de aansporing, het gebod om eensgezind te zijn. Peter schrijft: ten slotte wees allen eensgezind. En eensgezindheid spreekt van één van denken, gelijkdenkend. Letterlijk betekent het Griekse woord gelijk verstand of een gelijk bewustzijn. Dus we lezen: we dienen met een gelijk verstand te wandelen. En dan de vraag is: hoe is dat mogelijk? Kijk alleen maar naar deze gemeente. Er zijn zoveel verschillende culturen in deze ruimte. Hoe kan Petrus ons gebieden om eensgezind te zijn? En ook al zouden we allemaal uit dit land komen, ook al zouden we allemaal Nederlanders zijn, zouden er toch zoveel verschillende karakters en ego's zijn in één ruimte. Dat het wereldsgezien eensgezind niet mogelijk is. Jullie zien het waarschijnlijk ook op een dagelijkse basis, als jullie op werk zijn, op kantoor, zoveel verschillende karakters en zoveel verschillende meningen. Eensgezindheid is menselijk gezien niet mogelijk, moeilijk. We hebben allemaal een verschillend verleden. We hebben allemaal een verschillende manier van handelen. We hebben allemaal een verschillende manier van spreken, van denken. Niemand van ons heeft exact dezelfde beeld van God. Niemand van ons gelooft in exact dezelfde mate hetzelfde omtrent God en doctrine. We verschillen allemaal, ook al is het een beetje, soms veel. Dus hoe is eensgezindheid mogelijk binnen een gemeente? De vraag gaan we zo beantwoorden, maar we zien toch dat eensgezindheid gebeurt. We zien dat het mogelijk is. En het is iets waar we voor moeten en kunnen streven. Want dit is de kracht en de wonder van het evangelie van onze Heer. Het kracht en wonder van het evangelie is dat wij, die ooit dood waren in onze overtredingen, wij die ooit vervreemd waren van de burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, nu verzoend zijn met God. God heeft ons levend gemaakt. God heeft ons opnieuw doen geboren. En heeft ons verzegeld met de Heilige Geest. De kracht van het evangelie is dat door het offer van onze Heer op het kruis, Hij ons schoongewassen heeft en duur gekocht met zijn kostbare bloed. We zijn leden van één lichaam. Van het lichaam van Christus geworden. Met als hoofd Christus. En dat is cruciaal. Eensgezindheid, een gelijk verstand, is alleen mogelijk omdat Christus het hoofd is van de lichaam waar wij een lid van zijn. Christus als hoofd maakt het mogelijk dat wij eensgezind zijn, blijven en ernaar strijven. We dienen als dienaren en slaven van Christus dezelfde gezindheid van Christus te hebben. Het is het feit dat wij onderdeel zijn van één lichaam. Nogmaals, het lichaam van Christus. En dat Christus hoofd is van het lichaam. Dat eensgezindheid mogelijk is. Het verstand dat, dat gelijk dient te zijn, is het verstand dat door de wedergeboorte veranderd is en wordt naar het evenbeeld van Christus. Het is het verstand die veranderd is door het heiligingsproces, wat begonnen is op de door God bepaalde tijd en zal doorgaan tot de dag dat we onze laatste adem inblazen. Dus het is het verstand wat veranderd wordt door het heiligingsproces die God geïnitieerd heeft op het moment dat Hij ons bekering en geloof heeft geschonken. Eensgezindheid is alleen mogelijk als de leden van de gemeente tot wedergeboorte zijn gekomen. Onze verzoening tot God en het feit dat de Heilige Geest in ons is en onze heiligingsproces bekrachtigt, maakt het mogelijk. Dat gezegd, maar hoe ziet nu eensgezindheid eruit? En waaruit kan je zien dat er in een gemeente eensgezindheid is? En waar begint het? En dat is bijvoorbeeld te zien aan hoe een paar voorbeelden hoe geordend een samenkomst is. Dat is natuurlijk niet het enige. Dat is te zien aan de onderschikking aan Gods woord. Dat is te zien aan hoe God vereerlijkt wordt binnen de gemeente. Maar zeker ook, en belangrijker, is het te zien aan hoe God vereerlijkt wordt in het huis van een christenen. Dat is te zien aan het leven van de lid binnen de gemeente. Het feit dat Christus te zien is in zijn leven. Het feit dat Christus centraal staat in zijn leven. Het is te zien door de liefde die de leden hebben voor elkaar. Maar voornamelijk is het te zien aan de liefde die er is voor Christus. Het feit dat Christus centraal staat in alles wat we doen. Als gemeente en als individu. Het is te zien aan de gehoorzaamheid die we aan Christus hebben. Het begint met gehoorzaamheid aan Christus. Het begint met gehoorzaamheid aan zijn woord. En alles vanuit daar vloeit het voort. Geen eigen belangen. Geen aanziens des persoon. Maar Christus centraal. Hij en hij alleen. Momenteel bevinden we ons op de woensdagen in de Korinthebrief. En als we een voorbeeld in het woord helaas willen zien van een gemeente die niet eensgezind was, is dat het voorbeeld. In Korinthe heerste heel veel verdeeldheid. Dat kunnen we vanaf het eerste hoofdstuk lezen. Op zoveel aspecten waren de broeders daar verdeeld. Sommige broeders volgden Paulus, sommige volgden Christus, sommige volgden Apollos, sommige volgden Kefas. Men liet broeders struikelen door vlees te eten, die aan afgoden geofferd waren. Men liet broeders struikelen door deel te maken aan die afgodenofferfeesten. Broeders sleepten broeders voor de rechters. En de avondmaal werd op een totale onwaardige wijze benuttigd. Die gemeente in Korinthe was gekenmerkt door verdeeldheid. Er was geen eensgezindheid. En laat het zo zijn dat wij niet zo worden. Want ik zie, broeders en zusters, eensgezindheid in deze gemeente. Ik zie het, ik ervaar het. Uiteraard niet in volmaaktheid. Maar het is wel te zien. Ik ben de Heer zo dankbaar voor het werk dat Hij doet in onze leven. Wat ervoor zorgt dat er eensgezindheid is en heerst in deze gemeente. Zijn we de perfecte gemeente? Absoluut niet. Kunnen we groeien in eensgezindheid? Absoluut. En we dienen ook daarin te volharden. We dienen ook te groeien en daarvoor strijven. Christus moet meer en meer in ons zichtbaar zijn. Ik ben dankbaar voor wat Hij doet. Maar we moeten niet denken dat we het perfect of altijd goed doen. We moeten ons beijveren om dit na te jagen. En van het voorbeeld van Korinthe leren. En ook belangrijk is dat het begint bij de kennis en de realisatie dat we zonder Christus niks kunnen. Dat weten we omdat onze Heer zelf het gezegd heeft in Johannes 15. Zegt de Heer, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niks doen. Het is belangrijk dat wij voor ons ogen hebben dat wij zonder Christus niks kunnen. Maar dit betekent niet dat wij achterover leunen en Christus al het werk laten doen. Zo werkt het niet. De apostelen sporen ons aan. Ieder apostel spoort ons aan tot goede werken. Dus, we lezen continu dat wij ons moeten beijveren om het heilige leven na te jagen. En dat vereist inspanning. En dat geldt dus ook voor eensgezindheid. Hoe kunnen wij als gemeente gezamenlijk ons inspannen om eensgezindheid na te jagen? En zoals ik al zei, het begint bij gehoorzaamheid aan Christus. Het begint bij onze wedergeboorte. Het begint bij ons. Het begint thuis. Het begint op het moment dat de Heer ons bekering en geloof heeft geschonken, ons een nieuw hart heeft gegeven. Het begint bij een sterk huis. Jew heeft hier vaker over gesproken, maar een sterk huis is het fundament voor een sterk kerk. En dat is exact wat wij nodig hebben om eensgezind te zijn en eensgezind te blijven. De perfecte kerk bestaat alleen als alle leden ervan perfect en heilig wandelen. En nou, nu weten we dat aan deze kant van de eeuwigheid dat niet mogelijk is. Maar een sterke kerk, een kerk die eensgezind is, is wel mogelijk. En bestaat alleen als de leden ervan sterk in hun geloof staan en blijven. Het bestaat alleen als wij in gehoorzaamheid tot Christus leven. Alles wat we in de eerste drie hoofdstukken van deze brief hebben behandeld. De broeders liefhebben, heilig leven, gezag onderdanig zijn, alle mensen in eer achten, lijden omwille van het goede, het christelijke huwelijk, dus het fundament van een sterk familie. Dat zijn allemaal vertoon van een sterk geloof die nodig is om eensgezindheid na te jagen. Wat ook fundamenteel is om eensgezindheid na te jagen en daarin te blijven, is de onderwijs die wij thuis najagen en de onderwijs die wij in de gemeente krijgen. Leer je God kennen. Zie wie Hij is en wat Hij doet voor zijn kinderen. Groei in ontzag, groei in liefde. Vrees en kennis van God zal ervoor zorgen dat die eenheid binnen de leden er is. Dit begint nogmaals bij de individu thuis. Hoe vaak lees ik? Hoe vaak bid ik? Hoe vaak mediteer ik op zijn woord? Wij hebben invloed op onze groei. En als we ons blijven inspannen, komt de eensgezindheid. Het komt niet vanzelf. Wij dienen daar actief mee bezig zijn. En uiteraard is onderwijs thuis niet het enige. Onderwijs in de gemeente is van cruciaal belang. Wat voor onderwijs krijgen we hier? En daarin is de taak van de ouderling ook van groot belang, cruciaal belang. Een aansporing aan de ouderlingen, aan mijn broeders, is om die eensgezindheid te blijven najagen voor de gemeente. Om hiervoor te strijden in gebed, om het zuivere leer te blijven najagen. Jullie dienen te blijven knokken voor ons. Wij hebben het nodig dat jullie voor ons arbeiden. En dus mijn aansporing aan jullie. Maar ook bij jullie begint het thuis. Hoe sterk is jullie geloof en hoeveel van Christus is er in jullie te zien? En beijver jullie zelf om te groeien en meer naar het evenbeeld van Christus te groeien. En dat zal zichtbaar zijn in hoe de gemeente meegroeit. Ik ben dankbaar voor de ouderlingen van deze gemeente. En de Heer echt dankbaar. Maar ook daar geldt dat jullie moeten blijven volharden en groeien. Wij, de rest van de leden van deze gemeente, hebben daar ook een taak. Onze taak is om voor de ouderlingen te blijven bidden. Onze taak is om hen te ondersteunen, de taak die ze hebben. En gemeentebreed hebben wij een verantwoordelijkheid om inkijk te geven aan onze leven. Ik moet mij openstellen aan jullie. Jullie moeten kunnen zien hoe ik mijn vrouw behandel, hoe ik mijn kinderen behandel. Jullie moeten zien hoe ik thuis ben, want als er iets niet goed gaat, dan heb ik het nodig dat jullie mij vermanen of daarvoor terecht wijzen. Dat is een verantwoordelijkheid die we met z'n allen moeten dragen. Dus ik moet ervoor zorgen dat jullie inkijk hebben op mijn leven. Want als er iets niet klopt, dan moet ik het horen. Ook al is het niet fijn, maar omwille van Christus moeten wij ons bekeren van zonden die wij op dat moment aan het doen zijn. We zijn niet volmaakt. En niet iedereen staat in het geloof er hetzelfde in. En daarom ook de aansporing van Petrus om elkaar lief te hebben. Om barmhartig te zijn. Om vriendelijk en vol medeleven met elkaar om te gaan. Dat lezen we ook in vers 9 of 8. In de context van deze vers denk ik dat Petrus het heeft over hoe wij met elkaar omgaan. Dus dit is hoe wij onderling met elkaar omgaan. Het wordt specifiek gerefereerd aan de broeders en zusters onder elkaar. Ook al denk ik dat dit bredere toepassing heeft voor de wereld. Wij dienen sowieso vriendelijk te zijn en medeleven te laten zien aan de wereld. Wij dienen barmhartig en vriendelijk te zijn met iedereen. Maar goed, in de context van deze vers heeft hij het over hoe wij met elkaar omgaan. Eensgezindheid is nogmaal de streven. En aangezien we nog onze oude zelf meeslepen, kan het makkelijk voorkomen dat we elkaar teleurstellen. Of ook gauw het idee krijgen dat we niet eensgezind zijn. Een hele simpele voorbeeld. Ja, het is een hele banale voorbeeld, maar hopelijk is het helder voor jullie. Je hebt een broeder die dagelijks het woord ingaat, hè, of een zuster. Het gaat op hem of haar op dat moment heel makkelijk. Hij beijvert zich om het woord in te gaan. Hij kan in rust iedere dag het woord ingaan. Hij heeft de tijd op de dag, komt vroeg van werk. Hij heeft alle tijd om het woord in te gaan. En in tegendeel, je hebt een andere broeder of zuster die op dat moment al geruime tijd het woord niet is ingegaan. Hè? Wat voor reden dan ook. Werk laat het niet toe, vermoeidheid, zich niet beijveren, niet genoeg tijd om rustig te zitten, enzovoort. Kinderen, je weet, het leven is druk. Als broeder streef je niet naar eensgezindheid door die broeder te beoordelen. Je streeft niet naar eensgezindheid door hem te vermijden, door te denken dat jij het beter doet. Ja, dat is hoogmoed. Of door hem streng te vermanen. Dat is niet hoe wij omgaan. Dat is niet hoe eensgezindheid nagejaagd wordt. Je toont compassie voor je broeder of je zuster. Je toont liefde. Want liefde bedekt een menigte van zonde. Je bent barmhartig. En met een vriendelijke geest bemoedig je je broeder of je zuster om het woord op te pakken. En dat is hoe wij kunnen streven naar eensgezindheid. Ik zei het al, dit is een banale, hele simpele voorbeeld. Maar dit geldt uiteraard ook als we met serieuze zonden te maken hebben. Exact dezelfde aanpak. We moeten nooit de plank volledig misslaan. En door eensgezindheid na te jagen, vergeten dat we in het proces medeleven moeten tonen. We moeten liefdevol blijven. We moeten barmhartigheid tonen en vriendelijk zijn. Dat is tenslotte het karakter en eigenschap van onze hoofd, Christus. En dat is dus de karakter die wij dienen na te jagen. Dus ja, we streven voor eensgezindheid, maar het dient altijd in liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid te gebeuren. Vriendelijkheid. Nu wil ik er ook bij zeggen, en dat is ook belangrijk, hè, dat er ook een verantwoordelijkheid is om diegene die aansporing of vermaning krijgt, om ook eensgezindheid na te jagen. Ja, ik heb een verantwoordelijkheid om mijn broeder in liefde te vermanen, maar het is ook de verantwoordelijkheid voor die broeder die de vermaning aanneemt, om daar iets mee te doen. Een christene hoort met regelmaat zijn Bijbel te lezen en bidden. En een christene hoort zich te bekeren van zonden die God niet behagen. Dus het is niet eenrichtingsverkeer, zeg maar. We hebben beide een verantwoordelijkheid. Degene die vermaant in liefde en degene die vermaning aanneemt, dient dan zich te beijveren om daar iets mee te doen. En op die manier kunnen wij eensgezindheid najagen. En nogmaals, dat is hoe wij eensgezind zijn en worden. Niet door volmaakt te zijn, want dat is niet wat wij zeggen, wat ik zeg. Maar door Christus na te jagen, door gehoorzaamheid aan Christus, door elkaar te bemoedigen, door elkaar te vermanen in liefde. En wanneer het moet, ons te bekeren, wanneer het moet. Zo dienen we elkaar. Nogmaals, eensgezindheid betekent niet dat we volmaakt zijn of dat we volmaaktheid dienen te na te jagen. Maar, en het betekent ook niet dat we exact hetzelfde denken of dat we op exact dezelfde manier en kracht geloven. Maar het betekent wel dat we met z'n allen najagen om hem te behagen, onze hoofd, onze ogen zijn met z'n allen gericht op de leidsman en volleinder van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Dat is voor mij wat het betekent om eensgezind te zijn. Het begint dus bij gehoorzaamheid aan Christus en hem najagend. Verdergaand waar we in context vers 8 over de onderlinge relatie gaat, wat we net gelezen hebben, met uiteraard ook een toepassing in hoe wij om dienen te gaan met de wereld. geloof ik dat vers 9 het voornamelijk heeft hoe wij met ongelovigen dienen om te gaan. En met name diegenen die vijandig gezind zijn jegens ons. Petrus die schrijft in vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Nou, hoe moeilijk is het om iemand niet te vervloeken die je iets kwaads heeft aangedaan? Ik denk dat velen van ons makkelijker, ik zeg niet makkelijk, maar makkelijker een broeder of zuster kunnen vergeven die ons kwaad heeft aangedaan dan niet een broeder of zuster. Maar toch zijn we geroepen om dat te doen. We zijn geroepen om te zegenen en niet lasteren of iemand met kwaad te vergelden. Ook als iemand ons dood wilt. Petrus geeft ons twee keer een uitleg waarom wij dit dienen te doen. In deze brief, in hoofdstuk 2, schrijft Petrus: want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En verder schrijft hij in hoofdstuk 3: want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus, waarom zijn wij geroepen om te zegenen en niet te verloochenen? Nou, de antwoord is te vinden in het evangelie. Het evangelie is de reden waarom wij geroepen zijn om te zegenen en niet vervloeken. Het evangelie, dat is de reden waarom wij vandaag hier samen zijn. En de reden dat jullie vandaag deze ochtend naar mij luisteren. De reden waarom ik hier het woord aan het verkondigen ben. Het is de reden dat wij zijn woord dagelijks openen. Tenminste, dat hoop ik. De reden dat wij hem lief hebben en elkaar lief hebben. Het is de reden dat God ons verzoend heeft met hem. En dat hij niet meer omkijkt naar onze zonden, maar ons door de gerechtigheid van Christus ziet. Het is de reden waarom wij vrede hebben met God. En dat we eeuwig leven hebben geërfd. Het evangelie van Christus is de reden waarom we geroepen zijn om te zegenen en niet vervloeken. God, die als een baby op aarde geboren is door een maagdelijke geboorte, die een zonderloze leven heeft geleid in perfecte gehoorzaamheid tot God de Vader. Hij, Jezus Christus, die door de grondlegging, die voor de grondlegging van de aarde met God de Vader ons voorbestemd heeft om zijn kinderen te worden en de tijd van zijn komst en dood op aarde bepaald heeft. Hij is vrijwillig op de kruis genageld voor onze ongerechtigheden. Christus heeft de schuld betaald die wij nooit in staat zijn geweest om te betalen. Niemand van ons, geen enkel mens heeft ooit en zal ooit verzoening en vergeving van zonde kunnen ontvangen buiten Christus. Wij, geboren in zonde, dood in onze overtreding, hebben door zijn offer vrede met God ontvangen. Christus heeft ons voor ons geleden en terwijl hij aan de kruis hing, bad hij om vergeving voor de mensen die om hem op dat moment daar gehangen hebben. Hij heeft nooit zijn stem verheven. Christus heeft nooit iemand vervloekt, maar hij zal zijn lam ter slachting laten leiden voor ons, voor onze ongerechtigheid. Christus had alle macht, en laten we dat niet vergeten, om op dat moment iedereen te vernietigen. Christus had zeker 12 legioenen engelen kunnen kunnen laten neerdalen. En dat was het einde van dat. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zich stilgehouden. Hij heeft nogmaals niemand vervloekt. En hij is op een stille wijze ter slachting laten leiden. En wat hij ook deed, is hij bad voor die mensen. Christus bad voor de mensen die hem op dat moment doden. We lezen in Handelingen vele dagen na zijn opstanding dat er vele mensen tot geloof zijn gekomen. Ongetwijfeld ook mensen die samen met de menigte aanwezig waren bij zijn kruisiging. Christus is gestorven voor zijn vijanden, lezen we in Romeinen 5. Dus wie zijn wij om iemand te vervloeken die ons kwaad wil doen? Is het niet zo dat wij niet meer dan onze meester zijn? Hoe kan onze meester voor ons gestorven zijn, de schepper van hemel en aarde, en nooit iemand vervloekt heeft, en wij voor een kleinigheid iemand kwaad vergelden? Iemand anders die in het evenbeeld van God gemaakt is. Nou, dat zou niet mogen. Als beelddrager horen we het gedrag van onze meester na te volgen. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Onze roeping is om te zegenen. Niet in gevecht te gaan met iemand die ons onrecht probeert te doen. Is het op het werk, is het thuis, in de auto, maakt niet uit. Als iemand ons iets kwaads doet, dienen wij niet te reageren. Vergelding is voor God en niet voor ons. Wij zoals onze meester dienen te zegenen en wij dienen zachtmoedig te blijven. Jesaja schreef 600 jaar voor de dood van onze Here het volgende. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Nou. Dit is het gedrag. Van onze meester die wij dienen na te volgen. Niet zoals de wereld het doet. En vindt dat het moet. Maar zoals de schepper van de wereld het gedaan heeft. Nogmaals, wij dienen geen kwaad met kwaad te vergelden of lasten met lasten. Maar juist dienen wij te zegenen. Er is een belofte verbonden aan het niet vergelden van kwaad met kwaad en laster met laster. En dat is wat we lezen aan het einde van vers 9, opdat u zegen zult beërven. En daarna gaat Petrus verder met het citeren van Psalm 34. En daar lezen we in vers 10. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Het beërven van zegen spreekt over wat ons te wachten staat in de eeuwigheid. Geen kwaad met kwaad of laster met laster vergelden wil niet zeggen dat we op aarde geen vervolging zullen en kunnen ervaren. Integendeel, het is een belofte die wij hebben dat we vervolgd zullen zijn. En geschiedenis heeft keer op keer aangetoond dat we voor ons geloof vervolgd zullen worden. Petrus wist dat. En de broeders en zusters naar wie hij schreef, wisten dat ook. Petrus zelf was voor zijn geloof gemarteld. Zoals de apostel Paulus, zoals Jacobus en zoals Stefanus en meerdere andere voorbeelden in het Nieuwe Testament. Dus de zegen die we uiteindelijk zullen beërven ligt in de hemelen. Waar ook onze hoop ligt. En niet hier op aarde. We weerhouden onze tong van het kwaad. Onze lippen van het spreken van bedrog. We keren ons af van het kwaad en doen het goede. We zoeken vrede en jagen die. Niet om die erfenis te verdienen, maar omdat God ons een erfenis heeft gegeven. Het feit dat we een erfenis hebben ontvangen van God, een erfenis die wij niet verdienen, moet ons drijven om hetgeen te doen wat God behaagt. En dat is in dit geval mensen zegenen. Als bijwoners en vreemdelingen op deze aarde zijn de aardse dingen niet van belang. En als het God niet behaagt, we moeten onze ogen en focus niet op de eeuwigheid houden. We moeten onze ogen en focus op de eeuwigheid houden. Die belangrijker is dan de zaken hier op aarde. Er is niks belangrijker dan onze en onze families eeuwige bestemming. Niks anders doet ertoe. Auto, baan, huis, gezondheid. Het zijn allemaal leuke dingen. Maar waar het om gaat is onze eeuwigheid met de Heer. En daar dient onze focus te zijn. Alles wat we vanochtend hebben gelezen is mogelijk als we ons bekleden met de nieuwe mens zoals Paulus aan de Efeziërs schreef. We dienen de dingen af te leggen die Petrus aan het begin van hoofdstuk 2 schreef. En in gehoorzaamheid voor Christus te leven, hem najagend. We dienen dus alle slechtheid af te leggen, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij. Petrus schreef aan de getrouwde mannen om met begrip samen te wonen, opdat hun gebeden niet verhinderd zouden worden. En in vers 12 lezen we ook duidelijk dat God zijn oren richt op de gebeden van de rechtvaardigen. Hier in deze gemeente geloven we niet dat we ons geloof kwijt kunnen raken. Maar we geloven wel dat God zijn kinderen kastijdt. Zal een man niet met begrip met zijn vrouw samenwonen, zal God zijn gebeden niet verhoren. Dat is duidelijk te lezen. Hetzelfde kunnen we verwachten als we niet op een rechtvaardige wijze handelen. Als we geen vrede zoeken. Als we geen vrede najagen. Als er kwaad uit onze mond komt. Zal God ons kastijden. En broeders en zusters, we willen niet een kastijden van de Heer hebben. Ik wil die nuance geven. Het is belangrijk als we gekenmerkt worden door ruzie. Als we gekenmerkt worden door slechtheid, kwaadsprekerij, verwacht een sterke kastijd van de Heer. Dat is tenslotte wat hij doet aan zijn kinderen. Heb je een keer een woedeaanval gehad, bekeer je. En vraag om vergevenis en God is getrouw om je te vergeven. Dat is hoe wij hiermee omgaan. En tenslotte, de ogen van God rusten op ons die het goede najagen. En dat is een geruststellende statement. Het geeft rust, weten dat we niet meer tot toorn zijn bestemd. Diegenen die kwaad doen, zullen de Heere tegen hun hebben. Maar wij hier op aarde dienen de kwaaddoeners te zegenen, wetend dat wij ook ooit zo waren. En in de hoop dat door ons geloof en ons goed gedrag en door het feit dat God naar hun omziet, dat ze ook tot geloof komen. We kunnen op geen enkele manier hun zonde, maar we vergelden geen kwaad met kwaad, of laster met laster, en we zegenen iedereen. Laten we bidden. Vader, ik Ik dank u, Heer. Ik dank u voor uw woord. Vader, ik dank u voor het werk dat uw Zoon voor ons gedaan heeft. Ik dank u dat u ons niet meer, dat u niet meer ziet naar onze zonde, Heer. En dat u naar ons kijkt met de gerechtigheid van uw Zoon. Ik dank u dat wij ons aangekleed zijn met de gerechtigheid van uw Zoon. En dat we daardoor vrijmoedigheid hebben om tot u te naderen. Ik dank u voor de woorden van Petrus, Heer. Ik dank u dat u hem via de Heilige Geest geïnspireerd hebt om deze brief te schrijven, Heer. Ik dank u voor de rijkdom die wij uit uw woord krijgen, Heer. Ik dank u voor de onderwijs. En Heer, ik bid voor deze gemeente, ik bid voor de ouderlingen, ik bid voor de onderwijs in deze gemeente, ik bid voor ieder van ons, Heer, dat wij eensgezind mogen blijven en eensgezindheid najagen. Ik bid dat wij niks anders willen, maar u navolgen. Heer, helpt u ons alstublieft om beetje bij beetje veranderd te worden naar het evenbeeld van u. U die perfect gewandeld hebt op aarde, u die zonderloos bent gebleven, Heer, u die voor ons gestorven bent, Heer. U die ons duur gekocht hebt met uw kostbare bloed. U die ons schoongewassen hebt en nieuwe leven hebt geschonken. Ik dank u, Heer. Ik dank u dat u ons bekrachtigt door uw Heilige Geest om heilig te leven, om een waardige beelddrager te zijn. Heer, nogmaals bid ik voor eensgezindheid binnen de gemeente en dat het allemaal in liefde, vriendelijkheid, barmhartigheid en geduld mag gebeuren, Heer. Ik dank u. Ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor mijn broeders en zusters. Ik dank u voor deze dag. Ik bid ook voor de komende week. Heer, en dat u voor ons gaat, Heer. We hebben u nodig. We kunnen niks zonder u, Heer. En helpt u ons alstublieft om onze ding te doen die u van ons vraagt, Heer. We houden van u. Heer, u bent goed en u doet goed. En ik bid al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Thank you.